Morgen is er een jubileumversie van de wekelijkse persconferentie van premier Rutte. Het is namelijk 50 jaar geleden dat een premier na de ministerraad de parlementaire pers voor het eerst toesprak. Dat werd een vaste afspraak op vrijdag. Wilma Borgman, onze politiek verslaggever, heeft al veel persconferenties van Mark Rutte meegemaakt. En een van haar voorgangers, Kees Boman, die nu voor AfroTros werkt, heeft Lubbers, Balkenende, Kok ook nog meegemaakt bij hun persconferenties. Welkom, Kees.
Ja, dankjewel.
En goedenavond, Wilma.
Hey, Lucella, hoi.
Zeg, Wilma, het was premier Piet de Jong die dit geïntroduceerd heeft 50 jaar geleden.
Ja,
daar waren wij alle drie niet bij. Maar we weten wel volgens mij waarom hij dat deed toen.
Ja, dat is een mooi verhaal. En dat stamt uit een tijd met gebruiken die wij ons moeilijk meer kunnen voorstellen. De premiers voor Piet de Jong, die praten journalisten bij door ze gewoon zelf op te bellen. En dat deed in ieder geval Kals. En die was daar dan de hele vrijdagavond mee zoet. En zijn opvolger Zijlstra, die hield bijpraatsessies op zijn departement. Maar toen de Jong aantrad, ging dat anders. Want die werd thuis vrijdagavond na de ministerraad door journalisten opgebeld met de vraag wat de ministerraad had besproken. En het verhaal gaat dat het vooral zijn echtgenote was die de moeite mee had dat het avondeten koud stond te worden. Dus de Jong heeft met de Rijksvoorlichtingsdienst overlegd en tot gevolg die wekelijkse persconferentie die we nu nog steeds meemaken.
Ja, en dan is de vraag ook altijd wel een beetje wie bepaalt de agenda. Kan je ieder onderwerp, laten we het over Rutte hebben, bij Rutte ter sprake brengen?
Ja, je kan elk actueel onderwerp ter sprake brengen. Vragen staat vrij. Maar de antwoorden zijn niet per se ook heel interessant, want Rutte wordt door zijn ambtenaren op bijna elke mogelijke vraag voorbereid. Als je wel eens kijkt naar die persconferentie op vrijdagmiddag, dan zie je een dikke map voor hem liggen met allemaal van die gele papiertjes met het onderwerp. En daarin staan kant-en-klare teksten. En die teksten zijn niet per se heel interessant. Dat kan ook heel erg fout gaan, want vicepremier De Jonge kreeg een tijdje geleden een vraag over het pact van Marrakesh en kon bladeren zoveel hij wou. Maar daar kon hij toch geen antwoord op geven en dat was toch een slechte beurt. Publiekelijk een slechte beurt voor De Jonge, maar achter de schermen natuurlijk ook voor de Rijksvoorlichtingsdienst. Ik zei, die antwoorden zijn niet per se heel interessant en dat komt ook omdat...
De vragen zijn ook niet altijd interessant, hè?
Nou, ik zou zeggen dat de vragen bijna per definitie belangrijk zijn en de antwoorden niet per se altijd, want Rutte heeft een hele gereedschapskist vol met antwoorden die hij uitspreekt als hij eigenlijk geen antwoord wil geven van die dooddoeners, standaardzinnen. En dan zegt hij bijvoorbeeld, ik zou heel graag antwoord willen geven, maar dat kan helaas niet, omdat ik dan de oplossing van een probleem niet dichterbij brengt. Of hij zegt, als ik deze baan niet had, dan ging ik boze brieven schrijven naar de Telegraaf. Maar ik word er nu voor betaald om problemen op te lossen en niet om me zorgen te maken. Of hij zegt, de vraag die u stelt, er zitten zoveel aannames in. Die aannames moet ik helemaal voor de rekening van de vragensteller laten. Dus de persconferenties zijn vooral interessant, vind ik, als Rutte van zijn hart geen moordkuil maakt en ineens roept dat hij hulpverleners in elkaar wil slaan.
Ja. Kees Boman hoort ook wel een beetje bij het ambt van de premier om op vrijdag niet op alle vragen antwoord te geven. Ik kan mezelf ook Balkenende goed herinneren op vrijdag. Kok overigens had er ook wel een handje van als hij er geen zin in had. Vind jij die persconferenties op vrijdag doorgaans interessant?
Nou ja, ik zit er niet elke vrijdag meer bij. En dat is ook niet nodig, omdat je het gewoon elke vrijdag kan zien. Je kan op Facebook live meekijken. Je kan bij NPO Politiek meekijken. Dus je hoeft er niet per se meer bij te zijn. En het is wel zo dat Wilma zegt er ook iets over. Over het materiaal wat Rutte voor de hand heeft om antwoorden te ontwijken. En antwoorden te voorkomen eigenlijk. En ik vind wel dat dat de laatste tijd een beetje toeneemt. Dat hij iets te gemakkelijk zegt. Als je hem iets over de toestand in de wereld vraagt, dat hij zegt, nou, tegen de tijd dat ik op uw stoel zit, hè, dat ik commentator ben, dan wil ik er graag iets over zeggen. Maar in deze rol niet. Nou ja, Wilma heeft een aantal van die voorbeelden genoemd. We kennen ze zo langzamerhand allemaal uit het hoofd. Dus het mag wel iets scherper. En dat doet me ook wel denken aan, aan de periode met Lubbers, maar ook met Kok, dat wij met een aantal politieke journalisten wel eens geprobeerd hebben om het scherper te maken. En ook echt af te spreken onder elkaar. Als jij nou een vraag stelt en hij stuurt je het bos in, dan moet jij het wel overnemen. En ik wil niet zeggen dat er dan gedacht werd, we grijpen hem. Maar het idee was wel een beetje, hij komt er niet zomaar mee weg. Want dat is natuurlijk wel degene die de gave van het woord heeft. heeft, die wint natuurlijk vaak.
En wie heeft er uiteindelijk nou meer belang bij deze persconferentie? Is dat de politicus of de pers? Ja, ik denk ook even overigens aan de kiezers. Waar dient het nog voor? Wilma?
De minister-president kan dat uur natuurlijk volop gebruiken. En dat doet Rutte natuurlijk ook, om zichzelf te profileren. Het is een one-man-show waarin de premier overal over gaat en naar believen ook boodschappen het land in kan slingeren. Ik herinner me een vrijdag, ik weet niet of jullie dat nog weten, maar je had een periode dat de Zaanse treitervlogger in het nieuws was. En dat was iemand die in Zaandam pesterige filmpjes maakte in een bepaalde buurt en zette die op internet. En minister Van der Steur, Art Van der Steur van Justitie, die had daar 's ochtends voorafgaand aan de ministerraad iets sussends over gezegd, dat het allemaal wel meeviel, we moesten het allemaal niet zo zwaar opnemen. En dat was bij Rutte totaal verkeerd gevallen. En die gebruikte 's middags een persconferentie om te zeggen dat het ging om tuig van de regel dat hard aangepakt moest worden.
Ja. En Kees, als we teruggaan in de tijd, hoe deed Lubbers dat? Was het vooral handig voor Lubbers als premier of voor de pers?
Nou, er is één ding wat heel belangrijk is om te vertellen, wat mensen zich nu eigenlijk niet meer kunnen voorstellen. Toen, tijdperk Lubbers bijvoorbeeld, was die persconferentie niet voor radio en televisie mogelijk dat rechtstreeks uit te zenden. Sterker nog, wij mochten ook niet het gesproken woord gebruiken als je het op zou willen nemen. Kortom, radio en televisie mochten wel zijn, wij dus, maar wij mochten niets opnemen en dus er niets van gebruiken. Nou, en wat Lubbers heel vaak deed bij die persconferenties was dat hij een beetje peilde hoe zijn woorden, als dat volgen waren, hoe zijn woorden precies bij het journaille vielen. Dus soms vloog hij nou ja uit de bocht, gaat misschien te ver, maar zei hij toch wel iets scherps. En dan, als die persconferentie voorbij was en dat hele traject met de radio en de televisie kwam aan bod, dan wilde je natuurlijk die scherpe woorden terug horen in jouw gesprek met Lubbers. En ik heb er veel gedaan, veel gesprekken op vrijdagmiddag, toen nog zelfs voor de VARA Radio. En dan probeerde hij een stukje van wat hij gezegd had alvast in zijn mond te leggen. En die zei hij heel vilijn zo, ja, ik zie het toch iets anders. Het was altijd anders dan jij dacht dat hij zou gaan zeggen. Maar dat had hij gemerkt aan de blik van die journalisten en zeker de belangrijkste in de pikorde.
Ja, want er zit altijd wel een hiërarchie in
zeker
de zaal.
Zeker een hiërarchie. Dus zou ik maar zeggen, als er een wimper heen en weer ging van de nummer 1 van de Telegraaf, dan dacht hij, oei, daar moet ik een beetje mee uitkijken. Dus hij voelde even aan of dat kon. En dan zwakte hij het even af later. Nou ja, hij gebruikte gewoon die persconferentie. Ja.
Maar Lucella, jij hebt natuurlijk zelf ook jarenlang in Den Haag gewerkt met Kok en Balkenende die je hebt meegemaakt bij de persconferentie. Had jij daar iets aan?
Aan die persconferenties?
Ja.
Nou, nee. Tenminste, ja, je wil de luisteraar goed informeren. Dus ik hoop dat de luisteraar er iets aan had. Ik vond het was voor mij niet de leukste dag van de werkweek. Omdat de antwoorden vaak vrij voorspelbaar waren en heel goed voorbereid. Wat jij net ook al aangaf. Dus ja. Nee.
Ik denk wel dat in de periode waar Kees het net over had, in de periode van Lubbers en Kok, er is één heel groot verschil met nu. Namelijk dat het zwaartepunt van de politieke besluitvorming is verschoven. Dat was vroeger. Vroeger sloegen ze elkaar op vrijdagmiddag en op vrijdagavond ook. Dat duurde natuurlijk vaak uren en uren lang. Daar weet je alles van, Kees.
Zeker.
Maar dan sloegen ze elkaar urenlang de hersens in op vrijdag over een bepaald onderwerp. En nu doen ze dat op maandag. Ja, ik geloof dat er wat minder op hersens wordt gemapt, maar op maandag worden alle actuele onderwerpen besproken in dat coalitieberaad. En dat heeft Rutte in de vorige coalitie, in het vorige kabinet ingevoerd om die ingewikkelde samenwerking overeind te houden zonder dat er op vrijdag dan politieke ongelukken kunnen gebeuren. En er zijn wel ministers geweest die daarover mopperden, want de vakministers zijn daar natuurlijk niet bij op maandag en die hebben dan op vrijdag het gevoel dat ze als een soort van stempelmachine fungeren. Maar dat zorgt er wel voor dat die ministerraad op vrijdag overzichtelijk en redelijk ongevaarlijk is, maar ook dat er op vrijdagmiddag niet zo heel veel te vertellen valt.
Nee. Ik vond trouwens het loopje altijd naar de studio was wel handig voor de verhoudingen en dan hoorde je ook nog wel eens wat, maar dat was buiten de uitzending.
Dat doet Rutte nu nog steeds, want Rutte, dat doen de vicepremiers die hem vervangen niet, maar als Rutte de officiële minuten van de persconferentie achter de rug heeft, dan wandelt hij naar de bar in Nieuwsport en gaat daar dan thee drinken met journalisten die nog zin hebben om hem even
wat dingen
informeel
te vragen.
Te spreken.
Ja. Kees, we hadden het net over de hiërarchieën. Je zei al de nummer 1 van de Telegraaf. Dan wordt er af en toe, nou, zeker denk ik, door de liberale premier opgelet, maar vast ook door het CDA. Trouwens, voor iedereen van belang. Televisie, natuurlijk ook RTL in een bepaalde periode, NOS. Maar er was iemand qua pikorde die altijd jarenlang de laatste vraag mocht stellen. Dat was Julius Visjager. Dat was onderdeel van de traditie.
Dat was de traditie. En dat was ook heel moeilijk uit te leggen. Hij leeft nog steeds, maar was, want ik zie hem nooit meer eigenlijk bij die persconferentie, was een journalist, kunstenaar, fotograaf. Heeft heel lang rechten gestudeerd. Ik geloof zelfs een leven lang. En die kon dan altijd de laatste vraag stellen op die persconferentie. En dat was ook het moment van afronding. Dus als iedereen klaar was, zijn er nog vragen? Nee, dan was de beurt aan Julius Visjager. En die stelde altijd een vraag die niemand begreep. Maar dat deed ook op zich niet ter zake. Hij vroeg wat in hem opkwam. Maar de vraag was natuurlijk vooral als er buitenlandse journalisten zelfs op die persconferentie waren. Wie is die man toch die laatste vraag stelde? Los van het feit dat die buitenlander er ook niks van begreep. Zelf als je het vertaalde. En dan, ik had daar wel vaak contact mee met buitenlanders, omdat ik ook veel buitenlandse politiek deed. En dan legde ik uit dat hij van de Daily Invisible was. Dat was zijn krantje. En dan moest ik dus uitleggen dat het een krant was die de Daily Invisible heette, maar wel bestond.
Dat was een A4'tje, toch? Met wat gekrabbel?
Een A4 met gekrabbel, met allemaal leuke foto's. Eigenlijk voor het persmuseum en ook voor het Instituut voor Sociale Geschiedenis. Toch wel aardig. Want hij ging dan altijd, na het stellen van die vraag, en dan kwam er een nietszeggend antwoord.
Ja, een briefje waar het op werd geschreven.
En dan liep hij naar de minister-president. Ja. En die tekende dan als het ware voorgezien. Nou ja, heel apart. En het heeft ook wel iets van, ja, een wat dorpsachtige situatie. Wij allemaal onder elkaar. Dat af en toe, moet ik je eerlijk zeggen, geneerde ik me er ook wel eens voor. Als er buitenstaanders tussen aanhalingstekens bij waren. Want dat viel toch moeilijk uit te leggen dat de Daily Invisible niet de krant was in Nederland met de hoogste oplagen.
Oplagen van 50 exemplaren heb ik me wel eens laten vertellen door collega's die dan daarna in Nieuwsport voor 2 gulden aan de man werden gebracht.
Het was een traditie en hij speelde rondom die persconferentie ook altijd piano. Julius Visjager. Dankjewel. Morgen die 50ste, Wilma. We gaan wel horen wat voor aandacht er aan wordt besteed morgen.
Ik,
dankjewel.
Ik denk zeker dat Rutte een verhaaltje heeft voorbereid
vast
voor morgen.
Vast wel, in die dikke map. Dankjewel, Wilma Borgman en Kees Boman.